Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Maar in tegenstelling tot sommige beleggingsfondsen zijn de kosten vrij laag. En we weten allemaal, rijken worden rijker. De holdings, dat zijn vaak families, rijke families. En je kan eigenlijk met hun meeliften op de beleggingsbeslissingen die zij nemen.
Ja, beste belegger. Haltrust, Akkermans en Van Haren, Dieteren en Sofina en zo nog wel een paar holdings kwamen deze week, afgelopen week, met cijfers. Hoe is hun track record op de beurs? Wat kunnen we opmaken uit de cijfers? En welke van deze holdings blijven kansrijke beleggingen? Je hoort het allemaal van ons in Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Jef Thijssen en Loege Schilder. In de vorige aflevering bespraken we het overnamelandschap, dat nu, hoe het dat er nu bij ligt. En toen kreeg je van ons drie overnamekandidaten om in de gaten te houden de komende tijd. Dan nu de holdings. Het regent in die branche cijfers de afgelopen tijd. Jef, wat was het opvallendste?
In ieder geval twee bedrijven in het bijzonder, vind ik. Ja, waarom nu inderdaad aandacht voor de holdings? Omdat de grote bedrijven, die zijn nu echt allemaal wel geweest met cijfers. Maar traditioneel is het altijd dat holdings altijd wat later komen.
Ja.
Dus je ziet eigenlijk deze week bijvoorbeeld een bekende is Akkermans en Van Haren. Maar ook in Nederland Hal, die zijn nu met cijfers geweest. Hal Trust. Deze ochtend was Dieteren met cijfers gekomen. Dat is een holding met de belangrijkste participatie is Belron. Belron is het bedrijf achter Carglass, van het vervangen van autoruiten. Die cijfers die zijn niet positief ontvangen. Wellicht hebben ze toch te veel sterretjes in de ruit kunnen repareren. Want daar wordt niet het echte geld mee verdiend. Kijk, als je met schade aan je auto naar Carglass gaat, dan verdienen ze daar wel aan. Als ze het sterretje nog kunnen repareren. Maar het beste is als er al een scheur in zit die niet kan worden.
Ja, en de ruit moet worden vervangen.
Ja, de ruit vervangen, dat is gewoon, dat levert meer op.
Ja.
En daarnaast was bij een van de andere participaties vielen de verkopen tegen. Een participatie waarbij ze vervangende onderdelen hebben voor heftrucks. Maar daar gaan we deze week in het blad uitgebreid bij stilstaan. Ja. Want we hebben wel al heel lang een koopadvies op deze onderneming. Waarom? Met name vanwege de participatie in Carglass. Hmm. Waarom holdings? Vandaag komt na beurs komt ook Sofina. Daar hebben we een koopadvies op. En na beurs komt ook Bois Sauvage. Dat is een holding gespecialiseerd. Met name de belangrijkste participatie is chocolade. Dat is chocolade van Neuhaus. Niet beursgenoteerd. En ook een belang in Chef de Bruges. Dat is een zoetwarenmerk. Daar hebben ze een belang in. Dus ook daarin gaan we aandacht besteden in beleggersbelangen. Dus welke bedrijven zijn dan wel al geweest en waarom beleggen in holdings? Nou, ik denk dat er verschillende redenen zijn te vinden waarom holdings interessant zijn. Als je een holding koopt, dan koop je eigenlijk al meteen een mandje met aandelen. Dus in plaats van één bedrijf zitten er gewoon verschillende bedrijven onder. Geeft je meer spreiding en je krijgt er actief beheer voor terug. Maar in tegenstelling tot sommige beleggingsfondsen zijn de kosten vrij laag. En we weten allemaal, rijken worden rijker. De holdings, dat zijn vaak families, rijke families. En je kan eigenlijk met hun meeliften op de beleggingsbeslissingen die zij nemen. Is dat dan ook een succes? Ja, dat blijkt. Ik heb eerder nog in een podcast een onderzoek aangeduid van De Groof Peterkam. Over een lange periode hebben zij toen een studie gedaan en hebben ze gekeken naar de Europese holdings afgezet tegen de Eurostoxx 600. Daaruit blijkt eigenlijk dat 7 op de 10 holdings een significante outperformance weet te bewerkstelligen. En dat percentage kan nog hoger als er ook echt een familie achter zit. Dus er zijn ook holdings waar er geen familie is en waar misschien alleen de CEO zelf 1% belang heeft.
En waarom doet een familiebedrijf het beter?
Waarschijnlijk toch. Die maken andere beslissingen omdat wat vaak gezegd wordt, is dat ze minder bezig zijn met de korttermijn, met de kwartaalresultaten, maar echt proberen eigenlijk het vermogen over te dragen naar de volgende generatie. Dus ze beschikken dan vaak over een goed track record. Ze bieden vaak een mooi dividendrendement. En ja, je wilt ook waar voor je geld. De holdings staan bekend om een korting. Dus je kan ze vaak tegen een korting kopen. En ja, op de korte termijn kan dat een extra wat wind in de rug geven als die korting terugloopt. Dan moet je daar wel overtuiging van hebben waarom die korting zou teruglopen. Bijvoorbeeld omdat het management opeens blijkt wat meer transparant te worden. Want dat is ook een reden om in holdings te beleggen. Je krijgt vaak blootstelling aan niet beursgenoteerde bedrijven. Neem bijvoorbeeld in Nederland Haltrust. Nou, wil je beleggen in Boskalis, dat is niet meer beursgenoteerd. Wil je beleggen in Coolblue, dan kan het alleen indirect via hun. Een andere holding die ik wil bespreken is Akkermans en Van Haren. Een belangrijke tak van Akkermans en Van Haren is vermogensbeheer. Dan heb je het over Bank van Breda en Bank Delen. Die ook in Nederland steeds meer proberen kleine vermogensbeheerders over te nemen. Dus je ziet ook wel in het straatbeeld steeds meer terug. En ja, het is ook een vermogensbeheerder die steeds meer assets onder management weet. Ja, die stapel met de pot met geld die ze beheren. Ja, die weet ze steeds te vergroten. Dus ja, er zijn eigenlijk verschillende redenen waarom holdings interessant zijn. En met name het belangrijkste natuurlijk voor de particulier is rendement. Hal is misschien een van de bekendste. Die heeft een tijdje wat minder gedaan op de beurs. Maar de laatste 5 jaar heeft het ook maar een gemiddeld rendement opgebracht als belegging. Van, ik pak even het percentage erbij. Van 7,9% per jaar. Dat is niet. Het is wel een toegevoegde waarde, maar je kan niet zeggen dat je dan outperformance hebt. Maar in het verleden hebben ze dat wel aangetoond. Er zijn periodes geweest, echt van 15, 20 jaar, dat ze het aanzienlijk beter deden dan de meesterbelegger Warren Buffett. En de laatste tijd ging het wat minder, omdat ze ook verschillende beleggingen hadden gedaan die niet zo goed uitpakten, waarop ze snel al moesten afschrijven. Eén daarvan is Siltronic, een ander was volgens mij ProDrivers. Dat waren geen succesvolle beleggingen. En bij een holding is heel belangrijk je track record. Maak je goede keuzes, want als je track record, hoe beter het track record, hoe lager de korting wordt. Maar en belangrijk is dat, dat zeggen we altijd, is de netto vermogenswaarde. Dat is de optelsom van alle belangen. Minus de netto schuld, dat gedurende de jaren, gedurende een lange periode gestaag groeit. Dus,
hoe is dat bij Hal, die netto vermogenswaarde?
Ja, die is een tijdje stabiel gebleven. Alleen nu bij de halfjaarcijfers wist toch de netto vermogenswaarde te laten groeien. Met ongeveer 6%. En het heeft eigenlijk best een goede eerste jaarshelft op zitten. Als ik ook kijk naar de netto winst. Die wisten ze bijvoorbeeld te verdubbelen. En ze kwamen ook recent in het nieuws dat ze Volker Wessels, de Nederlandse activiteiten, die gaan ze overnemen. En dat zou de belegger ook wel weer wat meer vertrouwen moeten geven, omdat dat echt meer in de expertise is van Hal. Met bijvoorbeeld een Boskalis, andere Nederlandse participaties die ze hebben. Dat is minder in de technologiehoek.
Maar zij zitten van oudsher meer in infrastructuur.
En baggeren bijvoorbeeld. Ja. Dat is, Boskalis is echt een hele belangrijke participatie. Maar ook andere participaties, wat kleiner, die ook actief zijn in de bouwsector, in projecten, business. En het bedrijf heeft ook genoeg geld. Want dat was ook eigenlijk een van de redenen waarom analisten vaak wat terughoudender waren overal. Is dat ze te veel geld op de balans hebben. De ene ziet dat als een sterk punt. En de ander ziet het als een zwakte. En met name bijvoorbeeld, de analist kijkt vaak naar 12 maanden vooruit. Terwijl je zou als particuliere belegger zou je verder moeten kijken, naar mijn mening, dan 12 maanden. Laat de tijd zijn werk doen. En dat zie je zowel bij Hal als Akkermans en Van Haren. Die zitten er echt in voor de lange termijn. Die proberen echt te profiteren van dat rente-op-rente effect. Maar eind juni had Haltrust dus nog een kaspositie van 2,3 miljard. Nou, ze gaan nu die overname doen van Volker Wessels, de Nederlandse activiteiten. Analisten schatten dat op een bedrag van 1 à 1,5 miljard. Dus het lijkt een mooie fit. Alleen zit even de vraag van tegen welke prijs, dat is nog niet bekend. Dus daar zal later wat meer duidelijkheid over komen. Verschillende participaties dus. Boscalis, Vopak zijn bekende. Ja, minder bekend, niet beursgenoteerd is dan Coolblue. Dit bedrijf beschikt over ook wel een sterk track record op de lange termijn, Haltrust. Dus het heeft gewoon overtuigende cijfers weten neer te zetten. En ja, ik vind als bijvoorbeeld een holding wel een grote cashpositie is, dat vind ik iets positiefs, dat ze dat niet meteen aan het werk zetten. Want het geeft eigenlijk aan van wij gaan zorgvuldig om met het geld dat we van je beheren. En we gaan alleen toeslaan als we echt een opportuniteit zien. En de gelden worden ook vaak dan wel toegewijd aan de participatie die ze al hebben om die sterker te maken. Zodat die mooi kunnen blijven groeien. Akkermans en Van Haren, dat is een andere investeringsmaatschappij. Die is actief op 5 verschillende gebieden. De eerste is Marine Engineering. Dat zit een hele belangrijk bedrijf wat erachter zit, is Deme. Deme is ook een baggeraar, dus dat heeft wel overeenkomsten met Hull. Ja. Maar het is ook wereldleider in het installeren van windmolenparken op zee. Met Donald Trump zijn die bedrijven wat minder in trek op de beurs. Maar Deme heeft ook best goed weten te presteren. En wist recordresultaten te boeken. En dat is ook weer, als je kijkt naar een familiebedrijf, die probeert toch ook door mindere periodes heen te kijken. Dus als je ziet, deze holding die bestaat meer dan, die gaat alweer 150 jaar terug. Maar ze zijn echt al heel lang, zeg maar, mede-eigenaar van Deme.
Ja.
Maar bijvoorbeeld, ze hebben ook andere participaties. Een CPEF, daar zijn ze al 30 jaar, hebben ze daar een belang in. Een ander belangrijke tak. Nou, je hebt dus de Marine Engineering, waar Deme dan in zit. Een andere tak is Private Banking. Dat is dus Bank van Breda en Bank Delen. Daar zijn ze ook al 30 jaar partner van. Dan hebben ze een stukje een vastgoedportefeuille. En ze hebben ook een pot met growth capital. Dus dat zijn ook weer kleinere, niet beursgenoteerde bedrijven. Waar ook een aantal interessante in zitten. Eentje daarvan is bijvoorbeeld OMP. Dat is een specialist in supply chain planning. En dat is een bedrijf wat jaarlijks de omzet, maar ook de winstgevendheid met dubbele cijfers weet te laten groeien. En je ziet, zeg maar, op die manier heb ik nou echt al over heel veel verschillende activiteiten gesproken. En dus je koopt eigenlijk één aandeel.
Akkermans, dat klinkt behoorlijk breed. En je noemde net Hull, die zich wat meer op kernexpertises richt. Of hoe moet je het noemen? Maar een soort...
ze zijn toch eigenlijk allebei wel... hebben ze een brede portefeuille. Ja, want
dat geldt denk ik voor holdings in het algemeen.
Ja, voor de ene wat meer dan de ander. Maar bijvoorbeeld Haltrust, die heeft volgens mij ook FD Media Groep. Daar hebben ze een belang in. Maar het gaat natuurlijk vaak om de belangen met de zwaarste weging.
Ja.
Ja, de grootste is Boscalis. Dan komt Vopak, SBM Offshore. Maar ook Coolblue zou in feite een grote positie kunnen zijn. Maar die staat nu, zeg maar, in de boeken aan ongeveer 250 miljoen. Terwijl het enkele niet al te lang geleden wilden ze het naar de beurs brengen. En toen zou het een waarde vertegenwoordigen van 3 tot 5 miljard. Maar dat werd op het laatste moment afgeblazen. Dus dat is ook nog het mooie aan bij holdings. Is vaak dat de waardering die ze zelf plakken. Dan hebben ze iets tegen boekwaarde in de portefeuille staan.
Hmm.
Terwijl iedereen kan dat zien. Dat duidelijk veel meer waard is in de praktijk. En vaak zie je die waarde pas echt komen. Als het dan zoiets bijvoorbeeld via een IPO naar de beurs gaat. En dat is iets voor beleggers met geduld. En daarom hebben we bijvoorbeeld ook zowel op Akkermans en Van Haren hebben we volgens mij een houtadvies. Omdat de korting op dit moment relatief laag is. Volgens mij is het naar de laatste cijfers die heel erg goed waren. Want ik kan het even erbij pakken. Het was dus weer recordresultaten. De winst die steeg met 36%. Bijvoorbeeld heel belangrijk is vermogensbeheertak. Daar steeg de winst ook met 16%. Maar omdat het bedrijf al hele lange tijd heel erg goed presteert, dan wordt de korting steeds kleiner. Dus de korting is ook maar 8%. In de afgelopen 5 jaar was de korting gemiddeld 12,5%. Maar dat is dus echt korte termijn denken. Als je zegt van ik ben op zoek naar een belegging en ik wil daar niet te veel naar omkijken. En voor een periode van 5 jaar op de plank leggen. Dan we hebben een advies voor de komende 12 maanden. En dat is dan een houtadvies. Maar naar mijn mening kun je hier gewoon instappen. En voor de lange termijn meedoen. Ze hebben een zeer sterk track record. Hele sterke bedrijven met competitief voordeel.
Okay.
En bij HAL is het zo, die hebben gewoon een mindere periode gehad. Maar dat is ook, ook op de korte termijn. Dan zou je kunnen zeggen, als je dit ook weer voor een periode van vijf jaar instappen. Is dat ook weer een aandeel om in te stappen.
Maar die korting bij HAL is toch aanzienlijk hoger?
Ja.
Had ik van de week ook gezien.
Ja, dus de korting bij HAL is dan, geven ze eigenlijk zelf aan. Hebben ze, ze geven ook altijd een eigen intrinsieke waarde die ze berekenen. Nou, die had ik nu staan op dat de korting vanuit het management zeggen ze dat die 28% bedraagt. En dan heb je nog steeds mee, je moet je steeds rekening mee houden dat de belangen ook nog conservatief wat de waarde daarvan is, wordt berekend. Eén daarvan is bijvoorbeeld Boskalis.
Enkel Blue zei je net. Dus als daar al een paar miljard bij komt, dat schiet natuurlijk op.
Ja, inderdaad. Er zijn al twee belangrijke participaties die naar mijn mening tegen eigenlijk een hele lage, daar plakken ze zelf een lage prijs op, maar dat is veel meer waard. Het enige is dat bij HAL Trust, in vergelijking bijvoorbeeld Akkermans en Van Haren, dat de transparantie is zeer beperkt. Zij communiceren bijna niet met de buitenwereld. Je kan ook wel eens hun jaarverslag bekijken of hun website. Nou, dat lijkt net een website uit 1995. Ja. Dus er staat alleen het nodige op van informatie.
Ja.
Maar ze bouwen gestaag aan het track record. En een voordeel vind ik wel van Akkermans van Haar is toch, die hebben toch wat meer aandacht voor de particuliere belegger. Hoe blijkt dat dan? Nou, in het verleden hebben ze bijvoorbeeld ook eigen aandelen ingekocht. Het management geeft ook duidelijk aan, inkoop eigen aandelen. Dat is niet, daar zijn we eigenlijk niet van plan. Dat is niet ons doel. Omdat wij denken dat we met het geld wat we genereren, de cash die we op de balans hebben staan, of de cash die binnenstroomt via de participaties, dat we die veel beter aan het werk kunnen zetten dan terugkeren aan de aandeelhouders. Maar eens in de zoveel tijd, als toch de korting te hoog is en ze zelf op hun stoel zitten van het begint te jeuken, dit kan niet, wij zijn veel te erg ondergewaardeerd, dan komen ze wel met een boodschap naar de markt van kijk, wij gaan nu onze eigen aandelen inkopen. Want ons aandeel is ver ondergewaardeerd en dan zullen ze ook met een uitgebreide investment case dat vaak onderbouwen. En dan gaan ze ook echt wel de buitenwereld in, naar de conferenties, ook voor institutionele partijen. Maar ook gewoon lokaal bijvoorbeeld interviews gaan ze houden om toch duidelijk te maken, ons aandeel is ondergewaardeerd. En dan zien ze het als een beleggingskans. En bij HAL is het meer de boodschap, maakt ons eigenlijk niet uit hoe hoog de korting is. Wij gaan die korting ook niet proberen terug te dingen. Wij houden gewoon ons eigen plan. En we gaan verder met investeren. Nou, ze zijn nu bezig dus met iets meer wat meer bij hun expertise ligt, om Volker Wessels in te lijven. En daarnaast blijft het een beetje stil rondom TKH. TKH, daar bericht ze helemaal niks over in een rapportage. Terwijl ze daar wel langzaam een belang aan het opbouwen zijn. Dus dat is van 3-5%. Dus wellicht komt er binnenkort weer een bericht dat het door de 10% is gegaan. Of misschien hebben ze afscheid genomen, maar wij vinden TKH heel erg kansrijk bij beleggersbelangen als belegging, dat het zwaar ondergewaardeerd is. En het leuke is dus, vind ik zelf van, je hebt toch mooi diversificatie breng je aan als je HAL koopt, want je koopt dan weer TKH. Maar TKH is in feite ook weer een holding, want die zijn actief als wereldspeler met bandenbouwmachines. Ze zijn actief met 2D, 3D camera's, software daarvan en de importatie ervan. En ze zijn actief met bijvoorbeeld van de elektriciteitskabels voor windmolenparken op zee. Dus het is ook weer een bedrijf wat inspeelt op verschillende trends. En een lage waardering heeft, hoog dividendrendement. Dus dat is ook allemaal in het straatje van HAL Trust. Dus beide aandelen denk ik die mooie cijfers hebben gepresenteerd de afgelopen week. En zeker voor de komende 5 jaar. Want zo moet je ook beleggen in holdings. Dat doet ook. Dat doen de bedrijven ook. Die zeggen zelf ook, wij zitten erin voor de lange termijn. En wij maken ook keuzes voor de lange termijn. Dus dan zou je daar op zijn minst ook voor 5 jaar mee moeten gaan in de visie van deze investeringsmaatschappij.
En dan waren er nog, er stonden nog een paar andere namen op op de cijferagenda. Wil je daar nog op ingaan?
Dieter was dan geweest. De twee anderen, ik dacht dat die voor beurs zouden komen. Dan zouden we ze vandaag meteen meekomen. Ja. Maar die komen dus na beurs. Dus we moeten nog even geduld trachten.
Wat verwacht je ervan? Of is dat moeilijk te zeggen?
Sofina, dat is wel een aandeel waar analisten hun advies op de korte termijn naar beneden hebben bijgesteld. Waarom hebben ze dat gedaan? Omdat ze verwachten dat de cijfers een beetje zullen tegenvallen bij Sofina, omdat een groot deel van de portefeuille is genoteerd in dollars. Dus dat zit nu tegen, dat heeft jaren meegezeten. En zij zijn van mening dat eigenlijk de beleggers daar te weinig rekening mee houden. Hmm. Dus de cijfers zouden dan volgens bepaalde analisten kunnen tegenvallen. En dat is ook weer iets op de korte termijn. Ik weet zelf dat de CEO van Sofina die zegt, wij zullen nooit valutarisico hedgen. Waarom niet? Omdat de enige die daar geld aan verdient, daar zijn de banken. Dus ze zitten erin voor de lange termijn.
Wat heeft Sofina zoal voor belangen? Wat zijn de belangrijkste, laat ik het zo?
Sofina is ook weer met name een partij in private equity. Dus niet beursgenoteerde bedrijven. En dat doen ze voor een groot deel ook via fondsen. Maar ze zitten wel bij de meest gerenommeerde fondsen. Dus daar zit een verschil in track record in private equity fondsen. En sommige fondsen die hebben gewoon een dermate goed netwerk dat ze eigenlijk al bij de echte topbedrijven, bijvoorbeeld in Amerika, dat ze bijvoorbeeld een van de eerdere investeerders waren in WhatsApp, in Instagram, wat dan uiteindelijk allemaal later verkocht wordt. En daar kun je dus niet in beleggen als particuliere belegger. En ook als professionele belegger, als je daar aanklopt, dan zeggen ze gewoon nee, daar kan je niet meedoen. Maar door eigenlijk de hele lange historie van Sofina en het netwerk dat zij heeft opgebouwd, heeft zij wel toegang tot die fondsen. En ben je dus ook indirect daar in belegd. En heb je natuurlijk ook dan in het verleden daarvan geprofiteerd. Een ander belang wat nu ook wel veel in de aandacht is, ze hebben een belang in ByteDance. Dat zit in Amerika is eigenlijk het gesprek dat zou moeten worden verkocht.
Wat is ByteDance?
Dat is achter TikTok, de app. Dus Donald Trump die wil dat verbieden in Amerika. Maar dat zou dus, Donald Trump heeft aangegeven. Dus het is toch weer de Donald Trump show. Dat er een koper is gevonden voor ByteDance. En dan zou het toch weer toegelaten mogen blijven. Maar de vraag was dan ook van degene aan de andere kant. Wie is dan die koper? Daar kan ik nog niks over zeggen. Maar wel dat het rijke individuele personen zijn. Maar binnen 2 weken horen we meer. Dat is de vraag of we dan binnen 2 weken meer horen. Of we horen niks meer van. Maar dat is ook weer, Sofina heeft ook een track record met bedrijven die uiteindelijk dan ook weer conservatief gewaardeerd waren. En dan blijkt opeens, je gaat naar de beurs, er komt een IPO. En dan blijkt het opeens heel erg veel waard te zijn. En Sofina is ook een van de bedrijven, investeringsmaatschappijen met een heel erg goed track record. Dus het wordt wel door analisten vaak gezien ook als een van de favoriete investeringsmaatschappijen. Ze hebben het bewezen en er zit gewoon heel veel groeipotentieel in de participaties die ze hebben.
Okay.
Dus na beurs, de kans is groot dat het gaat tegenvallen. Ja. Maar dat is weer de vraag hoeveel daarvan is al ingeprijsd, want het aandeel is ook een beetje daardoor weggezakt.
Is dat nou nog iets wat holdings, wat bij jou op de radar staat als duurzame belegger?
Het kan wel. Het kan wel, maar dan moet het natuurlijk wel duurzaam zijn. Hè? Dus fossiele brandstoffen, dat vinden we altijd heel ingewikkeld. Dus dan, als er best wel veel in de hoek zit van fossiel of van opslag, zoals Vopak, dan wordt dat lastiger. Maar het kan zeker. En wat ik dan zelf nog wel een belangrijke vind is, is zo'n holding ook in staat om meer uit die bedrijf te halen? Hè? Dus helpen ze mee om het bedrijf efficiënter te maken, om door de synergie met andere bedrijven in de portefeuille, dat ze daar extra kansen krijgen. Dus ik geloof hier zeker in. Specifiek Halterus, wat je al zegt. Hè? Dus als je dan de lage waardering van de niet beursgenoteerde, volgens mij zijn de wel beursgenoteerde, die zijn ook niet al te duur, omdat dat het laatste jaar wat lastiger is geweest. Nou, dan is de korting nog eens extra groot. Bijvoorbeeld met Coolblue, dat zou toen naar de beurs gaan. Ja, met corona was Coolblue natuurlijk enorm hoog gewaardeerd. Zoals al dat soort bedrijven die online handelen. Nu is dat veel minder. Dus dat hangt ook een beetje met de marktomstandigheden samen. Ja. Terwijl het bedrijf misschien nog steeds wel de goede dingen doet. En dat, dus wat dat betreft kijk ik eigenlijk altijd naar winstgroei, dividenduitkering en waardering. Ja, en als die winstgroei bovengemiddeld is en de waardering is ondergemiddeld, ja, dan moet het op lange termijn een interessante belegging zijn.
Ja, en Haltrust heeft natuurlijk niet helemaal de reputatie voor op het gebied van ESG. Omdat ze in het verleden hebben ze natuurlijk er alles aan gedaan om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Dus Bermuda en Curaçao, daar hebben ze gezeten. En dat is ook wel een reden voor sommige institutionele partijen om te zeggen van dat is bij ons, staat het op de zwarte lijst van bedrijven waar we niet in willen beleggen. Ook omdat ze werden toen ook genoemd in de Panama Papers. Op allerlei manieren weten zij geld ook weer terug te laten vloeien naar de familie. Dan heb je het over, je hebt het over Bermuda, je hebt het over Curaçao, je hebt het over Monaco.
Ja.
Dus wat ik ook zei, de rijken worden rijker, die weten hun weg te vinden. En dat is niet altijd natuurlijk op de fraaiste manier. Mm. Maar ze zijn weer teruggekeerd in Nederland al. Dus wellicht kunnen ze daar een reputatie opbouwen, ook op het gebied van duurzaamheid. Want ik weet wel dat ze een investering hebben gedaan, ook in Groenland. Dat ik vernam om een stukje bos te gaan plaatsen. Maar de vraag is, wat zijn de bedoelingen daarmee? Of is dat wat meer weer, je hebt natuurlijk nog steeds de term greenwashing.
Je hebt bijvoorbeeld ook in Amerika een aantal van die holdings die bijvoorbeeld in de softwaremarkt actief zijn. Die ik denk bekende, dat is dan Canada, Constellation en Topicus. Ja, die kopen gewoon bedrijven, maken die bedrijven groter. En die holdings zijn super succesvol. Nou zijn die twee toevallig heel duur gewaardeerd. Maar er zijn ook wat goedkopere. Die ook volgens mij best interessant zijn. Dus het concept, misschien ook in navolging tot Warren Buffett, komt steeds vaker aan de beurs. En er zitten zeker partijen bij die een mooie waarde kunnen toevoegen.
Oké. Nou, dat brengt ons bij de vooruitblik op de komende beursweken. Loege, wat staat er voor jou op de agenda?
Ik denk dat vanavond Broadcom vind ik interessant. Ook omdat die in de dividendportefeuille zit. En morgen banencijfers. En volgende week inflatiecijfers. Ja, dat zijn volgens mij de vier belangrijkste datapunten.
Ja. En Jeff, behalve Sofina waar we het over hadden?
De maand september is wel een beetje de maand, vind ik, van de investeerdersdagen. Dus de lijst is enorm lang van bedrijven die Capital Markets Day houden. TKH gaat het bijvoorbeeld doen, maar ook een Porsche, een Volkswagen. In België X-Fab. De lijst is eigenlijk behoorlijk lang. Voor echt de stockpicker...
Ga je zelf ergens heen of inloggen?
Ik ga nog naar ASMI, want die is ook in september in Londen. Dus leuk uitje voor
leuk
mij.
Leuk uitje ook. het is niet in Veldhoven bij je om de hoek, het is in Londen.
Nee, in Londen, ja. Okay.
Daarmee zijn we aan het eind van deze aflevering van Voorkennis gekomen. Volgende week zitten hier Menno van Hoven en Michiel Pekelharing, dan weer vergezeld door Johan Brinkman. Heeft u al vragen, mail die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer. We'll be right back.